goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het gedrag van de boeren. De Tweede Kamer gaat daar vanavond over vergaderen. Wat zou daaruit kunnen komen? Wat zou eruit moeten komen? En BN'ers en oudsporters mogen vanaf vandaag niet meer hun naam en faam inzetten om jou een gokje te laten wagen. Moeten we medelijden hebben met die bekende mensen? Ik ga praten met twee panelleden. Maar die zijn niet hier, want ik zit hier in een volledig lege studio. Maar ze zijn wel op afstand bij me. Vreneli Stadelmeijer, oprichter van SheConsult. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
En Rabi Safi is bij ons, bekend van De Belegger, te vinden op YouTube en Instagram. Goedemorgen, Rabi. Ja, daar zit wat vertraging op. Nou, we gaan even kijken of we die terug kunnen vinden. Jij bent er wel in ieder geval. En wij gaan beginnen met ons breekijzer.
Ja. BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft te maken met rekeningrijden. Volgens de Telegraaf moeten automobilisten vanaf 2030 gaan betalen voor elke kilometer. Ja, echt elke kilometer die gereden wordt. En dan niet alleen tijdens de spits, maar gewoon lekker overzichtelijk dag en nacht en overal. Dat is het plan voor rekeningrijden dat het kabinet in gedachten heeft. Uiteraard zitten daar, zolang er over spitsheffingen, tolpoortjes en rekeningrijden wordt gepraat, allerlei bezwaren aan, allerlei mits en maren, haken en ogen, privacyzaken, zaken rondom de uitvoerbaarheid, maar het gaat er toch echt komen. Na tientallen jaren praten. Is dat een zegening en is dat goed voor iedereen? Of straft het kabinet hiermee misschien wel de frequente autorijder die zijn auto misschien wel hard nodig heeft voor woon-werkverkeer? Ons breekijzer vandaag: rekeningrijden is een straf voor hardwerkend Nederland. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak je telefoon. Bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Zoek even naar BNR, dan vind je ons daar vanzelf. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Vreneli en ik hoop ook Rabi erover denken. Maar eerst ga ik naar Jan van Delft. Hij is voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders. Goedemorgen, Jan.
Ja, goedemorgen.
Rekeningrijden is een straf voor hardwerkend Nederland. Wat zeg jij dan?
Helemaal eens.
Dus?
Uit mijn hart gegrepen.
Oh, nou, kijk. Niet doen of verstandiger doen of anders doen? Of wat vind je ervan?
Ja, kijk, mijn eerste reactie was, nou, we zijn tegen, maar ik zou het eigenlijk willen zeggen, we zijn constructief tegen. Mm-hmm. Dit is een maatregel, een botte maatregel, die gewoon voor iedereen geldt. Maakt niet uit wanneer, op de dag, op de plaats, et cetera. En dat betekent dat alle Nederlanders, al jullie luisteraars, die worden hier straks doorgepakt, hè, als het doorgaat. Mm-hmm. Wij zeggen van, joh, wees even een stukje slimmer. Kijk even een stukje verder. En dan zijn er voldoende alternatieven om de doelstellingen van deze maatregel, hè, dat is minder kilometers, minder CO2-uitstoot, minder fijnstofuitstoot, dat ligt allemaal achter deze maatregel. Ja. Om dat op een andere, slimmere, rustiger manier te realiseren.
Oké, nou, ik wil zo meteen horen welke ideeën daar dan leven, welke ideeën jij erover hebt. Eerst doe ik even een kort rondje panel. Vreneli, rekeningrijden is een straf voor hardwerkend Nederland.
Ja, ik vind dat echt een domme stelling. Want alsof alleen de mensen die in een auto rijden hard werken. En autorijden en hard werken heeft helemaal niks met elkaar te maken. Ik vind het ook een ouderwetse gedachte. We werken tegenwoordig heel veel thuis. Heel veel mensen gaan op de fiets, gaan met het openbaar vervoer. Dus de stelling vind ik raar. Mm-hmm. Ik vind rekeningrijden, daar ben ik ontzettend voor. Ik vind het heel goed als je gaat betalen voor het gebruik van onze wegen. Want nu is het zo dat iemand die elektrisch rijdt en zonnepanelen op zijn dak heeft, dus helemaal eigenlijk niks betaalt aan. Behalve dan de wegenbelasting die hij op zijn auto betaalt. Maar eigenlijk gewoon niet bijdraagt verder. Dus dat vind ik niet goed. Meer asfalt is niet de oplossing voor de fileproblemen. We weten dat 1% meer asfalt levert ook 1% meer filekilometers op. Dus daar schiet je helemaal niks mee op. Hè. Per jaar geven we zo ongeveer 1 miljard uit aan het oplossen van knelpunten op de snelweg. Ja, en het helpt dus niet. De files worden er niet minder van. Dus meer asfalt is niet de oplossing. Dus betalen voor gebruik wel. Kun je zeggen, ja, dat doen we via de benzine. Maar we gaan steeds meer elektrisch rijden. Dus moet daar een andere oplossing voor komen. En ik denk dat je dat dus ook heel slim kunt doen. Dat je bijvoorbeeld de drukke punten zwaarder belast. Hè, en op drukke tijdstippen. Dat het daar duurder is om daar te rijden dan op andere punten.
Ja, vroeger ideeën waren, spitsheffing en dergelijke. Maar dat is dus nu helemaal weg. Laten we daar zo even over verder praten. En waarom dat dan eigenlijk beter zou zijn. Eerst even naar Rabi. Rekening rijden is een straf voor hard werken in Nederland. Wat vind jij?
Ja, ik denk niet alleen voor hard werken in Nederland. Ik denk voor heel Nederland. Als je het beter wil stellen. En ik denk dat het vooral te maken heeft, niet met stikstof te maken heeft, maar vooral te maken heeft met dat we in 2030 klimaatneutraal willen zijn. En dat we meer elektrisch gaan rijden. En dan moeten we toch het belastinggeld ergens anders vandaan halen dan stikstofproblematiek. Want die zal er hopelijk dan, als we de doelen halen, tegen die tijd er niet meer zijn. Weet je wel.
Ja.
Maar het is zeker een straf voor heel Nederland. Ja. Als je de kilometers op vakantie gaat belasten. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld in Italië of Portugal of iets dergelijks zoals hebt gereden, ook in Frankrijk. Dan betaal je daar sowieso blauw aan tolwegen.
Ja.
Dus daar betaal je al voor. Als je dan ook nog eens extra wordt belast door de Nederlandse overheid, wat nu ook al gebeurt. Ja, dat vind ik niet eerlijk voor heel Nederland.
Nee, dus dat is misschien een beetje gek. Laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. Dan gaan we zo meteen even inzoomen op het nieuws vanochtend uit de Telegraaf. Dus wil je meepraten? Rekening rijden is een straf voor hardwerkend Nederland. Bel als je het eens bent. Bel ook zeker als je het oneens bent. 020-468-4x0. Erik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg maar.
Ik vind het ook voor heel Nederland oneerlijk. En de oneerlijkheid zit gewoon in het niet beschikbaar zijn van alternatieven overal. Vroeger woonde ik in de stad. Ik had helemaal geen auto nodig. Met zo'n maatregel zou ik de auto aan de kant zetten of gewoon wegdoen.
Mm-hmm.
En nu woon ik op het dorp. Er is geen alternatief. Dus als er dan iets van een kilometerheffing zou moeten komen, moet dat dan niet voor alles en iedereen gelden. Dus ook openbaar vervoer en al het andere. En ik ben het eigenlijk ook wel eens met wat het laatste panellid zei. Ja, in het buitenland word je dus dubbel belast. Ja. En mensen uit het buitenland hier dus niet.
Nee, dat is een beetje raar. En je zegt eigenlijk, moet je dan dus gewoon bewegingen gaan heffen? Dan moet je zeggen, bewegen moeten we zo min mogelijk doen. Lekker thuis blijven. En als je van huis wil, dan moet je gaan betalen.
Ja, op dit moment worden dan mensen die gewoon geen keuze hebben onevenredig daarin geraakt. Want er is geen alternatief.
Dank voor het bellen. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik denk dat de discussie niet zozeer zou moeten gaan over wat wij als volk eraan gaan betalen. Want we gaan linksom of rechtsom moeten we toch die belastingpot aanvullen. Maar het grootste probleem, vind ik, is dat wij de enige manier om dit te registreren is dat elke auto een kastje gaat krijgen die rechtstreeks in verbinding staat met het systeem van de overheid om die kilometers te registreren en waar je rijdt. En het gevolg is dat de overheid op elk moment altijd weet wat jij doet.
Mm-hmm.
En dit is weer een stap verder naar gewoon totale verlies van je privacy. Ik kan zo meteen niet meer in mijn auto stappen naar de bouwmarkt gaan zonder dat de overheid weet dat ik dat doe. En hoeveel en wanneer. Dat vind ik eigenlijk een groter probleem dan het geld wat we toch wel gaan betalen linksom of rechtsom.
Ja, maar goed, je wordt nu toch ook al overal in de gaten gehouden met camera's boven snelwegen.
Ja, klopt. Alleen het wordt steeds meer en meer en meer. Ja. En er is zo meteen gewoon geen enkel punt meer waar je niet geregistreerd wordt wat je doet in je leven. En natuurlijk weet ik dat Google mij volgt en Facebook volgt mij. En dat is allemaal waar. Maar dit is weer een stapje verder. En ja, zo meteen worden die gegevens gedeeld met je verzekeraar. Die wordt gedeeld met dit. En je kan zo meteen geen overtraining, geen 5 kilometer te hard rijden zonder dat ergens geregistreerd staat. Ja. En ja, op een gegeven moment komt je verzekeraar die zegt, joh, uit de systemen van de overheid blijkt dat jij dit en dit en dit doet op die weg. Jouw premie gaat omhoog, want we weten allemaal dat het daar naartoe gaat. En dat is eigenlijk een groter probleem dan het hele geld,
wat
we toch wel moeten betalen.
Dystopische toekomstbeeld, dank. En tot slot van dit blokje eventjes, Kevin, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik heb zelf een glazenwasserbedrijf. En ik heb een machine in de auto en ik ken niet zonder die auto. Want zonder die auto ken ik geen ramen wassen.
Nee.
En gaat vooral om grote gebouwen met een osmosestokwerk.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook bijvoorbeeld tractors, vrachtwagens, die moeten ook allemaal rijden voor zijn werk.
Ja.
En dus worden gewoon keihard op gepakt als je eigen zaak hebt.
Ja, nou dan ben ik wel benieuwd, Vreneli, wil je daar eens op reageren? Als je eigen zaak...
Ja. Dat is natuurlijk zo. Voor een heleboel mensen is die auto gewoon noodzaak. Of omdat er bij jou in de buurt geen bus gaat, of geen trein. Of omdat je inderdaad met machines werkt die je moet vervoeren. Of weet ik veel wat. Dat is ook zo. Dan wordt dat duurder net zo goed als dat je nu, als je een fabriek hebt en je laat je spullen uit China komen, die worden ook 10% duurder. We hebben straks een ander item in de uitzending. Leaseauto's die ook duurder worden, omdat de inkoop duurder wordt. Ja, dan moet je de prijzen doorbreken naar je klanten. Ja, zo simpel is dat.
Ja,
maar dat geldt dan voor in het geval van die meneer die een glazenwassersbedrijf heeft. Dat geldt voor alle glazenwassers. Die moeten allemaal. Dan wordt glazenwasser dus iets duurder. Ja.
Of hij moet een ander beroep zoeken.
Of hij moet dat is heel drastisch.
Nee, maar goed.
Goed, dat kan de consequentie
zijn. Je jaagt mensen misschien weg uit sectoren waar je veel moet rijden, blijkbaar. Jan, even kijken naar het voorstel dat er dus ligt. Het is een heel generieke oplossing. Terwijl in het verleden werd er nagedacht over allerlei, ik zei het al, spitsheffingen en dergelijke. En tolpoorten en op welke wegen wel, welke wegen niet. Tijdstippen waarop dat dan ging gebeuren. Was je daar eigenlijk meer voorstander van? Dat je probeert om mensen op drukke tijden een beetje uit te smeren, in plaats van dat je iedereen belast?
Nee, absoluut niet.
Ook niet?
Wij zijn eigenlijk al jaren tegen iedere gedachte richting een kilometerbeprijzing, hoe al die systemen ook hebben geheten. We vinden, eventjes voor het goede begrip, waar hebben we het over? We hebben het over 1,3 miljoen Nederlanders die een auto van de baas hebben. Dat is of een leaseauto of eentje echt van het bedrijf waarvoor ze werken. En we hebben 4,3 miljoen Nederlanders die hun eigen auto inzetten voor de baas. Dus opgeteld 5,6 miljoen. Nou, we hebben ongeveer 8 miljoen Nederlanders die werken. Dus zeg maar even afgerond, 2/3 van de Nederlanders is onderweg voor zijn werk. Nou, daar hebben we het over. En ja, om die mensen nu allemaal een rekening te presenteren, omdat ze gaan rijden zonder dat er gecompenseerd wordt. Hè, want jullie weten ook, er zijn gedachten in Den Haag om bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting aan te passen of om de BPM aan te passen. Allerlei varianten zijn daar bespreekbaar, waardoor die kosten misschien nog wel meevallen. Maar ons bezwaar, en daarmee, dat gaf ik net ook al aan, ik onderschrijf jullie stelling voor vandaag. Het is dus een straf voor hardwerkend Nederland, die 5,6 miljoen Nederlanders die onderweg zijn voor hun baas, die onderweg zijn voor onze economie, die onderweg zijn om te zorgen dat we de komende jaren ook weer prettig kunnen leven.
Ja, maar misschien dat die mensen
is een alternatief, hè? Uh-huh. Dat is gewoon een heel simpel alternatief. Dit is eigenlijk niet creatief denken, vinden wij.
Maar wat is het alternatief dan?
Het alternatief is, je hebt 1,3 miljoen Nederlanders die nu bijtelling hebben. Die hebben namelijk een auto van de baas. En die bijtelling, hè, dat weten jullie, die is 22% of 16%. Er is enorm veel mee gerotzooid de afgelopen jaren. Maar wij hebben een pilot gedraaid als VZR, Vereniging Zakelijke Rijders, afgelopen jaar. En met support van het ministerie van IMW en met de Mobiliteitsalliantie. En daar zijn verrassende uitkomsten gekomen. Waardoor je eigenlijk, even samenvattend, kan zeggen, in plaats van een generieke maatregel die voor iedereen geldt, op welke plaats ook en welk tijdstip, kan je zeggen dat iedereen die nu een bijtelling heeft, dus privé met zijn zakelijke auto rijdt, die gaat betalen per kilometer. En daarmee is ineens, denken wij, die discussie ook een heel stuk nuchterder geworden. Want Marie op de hoek van de straat en Kees op de andere hoek van de straat, die gewoon privé aan het rijden zijn, die val je hier niet mee lastig. Maar je gaat kijken naar de mensen met een auto van de baas die nu bijtelling hebben en je gaat die bijtelling ombouwen. Het blijkt namelijk,
maar dat geldt dus maar voor 1/3 van de zakelijke rijders. Want 1,3 miljoen, zeg jij, hebben een auto van de zaak, hebben een leaseauto.
Ja, klopt. En 4,3 hebben hun eigen auto. Dus hun eigen familiekapitaal ingezet voor de baas. Nou, dat
maar die krijgen dus geen bijtelling.
Je krijgt alleen bijtelling als je baas een auto ter beschikking stelt.
Ja, dus op 1/3 van de zakelijke rijders krijgen dan een bijtelling en die anderen die krijgen geen bijtelling.
Nee, want die hebben gewoon hun eigen auto ingezet, hun familiekapitaal. Het gaat erom, hè, voor een bijtelling moet je een auto ter beschikking gesteld krijgen door je baas. Nou, dat wordt dan belast en dat is loon in natura. Wij zeggen
hoe,
van nou, dat is.
Hoe lost dit dan het stikstofprobleem op?
Het gaat niet om stikstof, denk ik.
Mega. Nee, het gaat niet om stikstof. Het gaat ook om stikstof. Mm-hmm. Het leuke van die pilot. En nou, we hebben er ruim over gepubliceerd. Dus het is misschien wel leuk om op onze website ook op te zoeken. Het heeft namelijk een groot voordeel als je dit gaat doen. A, je belast de mensen die zelf kunnen bepalen of ze wel of niet hun zakelijke auto voor privéritten inzetten. Maar je ziet ook nog eens een keer dat het aantal kilometers gaat afnemen als je naar dit systeem gaat. Hè, dus variabele bijtellingen introduceert. Je ziet dat de stikstofuitstoot, CO2, fijnstof, van alles gaat er ineens enorm naar beneden. En als je bottomline kijkt en je rekent het helemaal door voor die groep van 1,3 miljoen Nederlanders, dan hebben we een fantastische situatie bereikt. Namelijk dat we niet een generieke maatregel hoeven te doen waarvan de uitkomst nog maar onduidelijk is. En we zien dat we met die doelgerichte groep van die bijtelling mensen, dat we daarmee eigenlijk het probleem al voor een heel stuk aan het oplossen zijn.
Oké, laten we even naar de bellers gaan. Want er wordt druk gebeld op dit onderwerp, begrijpelijkerwijs. 020-468-4x0. Rekening rijden is een straf voor hardwerkend Nederland, is onze stelling. Robert, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Robert. Nou, allereerst wil ik even zeggen, de ene laatste spreker ben ik het echt mee eens, want dit ken je gewoon niet. En die lui in Den Haag, zeg maar, dat bedoel ik niet de Haagenezen, maar die in de regering zitten, die kennen makkelijk kletsen en lullen, want ze verdienen zelf dikke boterham. En ze hebben een auto van de zaak en dat wordt allemaal vergoed. Ja. Maar laat ze allereerst, ze willen overal geld weer vandaan plukken en iedereen naar de kloten helpen bijna. Maar laat ze gewoon lekker voor de toeristen, de buitenlanders, waar je ook vandaan komt met de auto, gewoon even een vignet betalen, tol betalen, want dan moeten wij als Nederlanders en andere Europeanen die naar Italië, Duitsland, Frankrijk, waar dan ook, moet je ook tol betalen. En dan doe je dat niet, ja, dan kom je niet binnen. Of je, weet je, dus laat ze daar eens mee beginnen. Want wij brengen wel het geld daarheen, maar hun brengen niks terug. Nee. En ik bedoel, dat zal, dan vergissen mensen zich in, daar komt een hoop geld dan binnen. Dus laten ze eerst daaraan denken en dan eens wachten met al die dingen, want je hebt, wat die man ook zei, je hebt dadelijk niks meer te doen, want ze weten alles van je. Waar en wanneer je poept en eet en drinkt en je adem uitblaast. Dit is bizar.
Ja.
Dus een tolweg gewoon voor alle mensen die vanuit
duidelijk, tol voor buitenlanders in Nederland. Dankjewel. Even kijken. Marco, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, het is pas over 8-9 jaar, hè, die discussie waar we nu mee bezig zijn.
Ja, het loopt al een jaar of 20 plus, maar
precies,
goed, ja.
Precies, met alle rekening van die vorige ministers en zo.
Ja,
wij zijn een klein ondernemer, een klein schoonmaakbedrijf, en gewoon met twee auto's. En wij moeten natuurlijk de weg op. En dat hebben we natuurlijk al net ook gehoord, glazenwassers, bouwbedrijven. Die compensatie die daarvoor zou gelden, want ik hoorde die mevrouw net zeggen bij jullie in het panel, al die mensen die nu op de weg zitten in leaseouts, ja, die kunnen ook allemaal thuiswerken. Ja, dat is natuurlijk leuk en aardig, maar er zijn er die niet kunnen thuiswerken. Nee. En ik ben toch eens benieuwd op welke wijze ze daar dan een compensatie in gaan doen. Er zou toch echt maatwerk moeten komen, waardoor ik het weer een beetje eens ben met die meneer die net bij u sprak, hè, in het panel.
Duidelijk, die compensatie wil ik zo dan even voorleggen. Even kijken, Niels, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Niels uit Rotterdam.
Hallo.
Ik vroeg me af waarom het niet gewoon in de accijns verwerkt kan worden. Er zit al een dikke accijns op benzine en op alle brandstoffen. En dan ben je ook van het argument af dat je privacy geschaad wordt.
Ja.
En bovendien, ook als je dan ervoor kiest voor een onzuinige auto, dan word je ook zelf gestraft. Lijkt me veel simpeler dan met kastjes te gaan werken of met allerlei elektronica.
Ja, dat is natuurlijk weer een beetje ingewikkeld met elektrische auto's. Daar zou je iets voor moeten bedenken. Maar inderdaad, zeker als je zo'n generieke kilometerheffing doet, waarbij je alle kilometers altijd meetellen. Nou ja, dan kan je net zo goed accijnzen verhogen. Dan ben je daar ook vanaf. Tot slot van dit blokje nog even. Johan, goedemorgen.
Goedemorgen, Johan de Krom.
Hallo.
Ik ben een wegenbouwaannemer in Nederland met een MKB-bedrijf. Waar ik mezelf enorm aan stoor in dit land, is dat maar 13% van de wegenbelasting van de opbrengsten besteed wordt aan onderhoud wegen. Dus ik vind rekeningrijden prima, maar dan moet je wel de wegenbelasting afschaffen. Het kan niet zijn in dit land en. En Ja, dat vind ik gewoon heel bizar. Ja. Op een gegeven moment word je als werkmens alleen maar gestraft. En als je thuis zit en je doet niks, dan krijg je allerlei subsidies in het land. En dan moet gewoon eens een keer stoppen.
Ja, moet er ook meer geld worden besteed aan onderhoud van wegen wat jou betreft?
Nou, dat zeg ik niet. Maar ik bedoel, als je dan 87% van onderhoud wegen niet besteedt, wat blijft dat geld dan? En dan ook nog eens rekening rijden voor de hardwerkende mensen, mm-hmm, in Nederland. Of voor iemand die vrij is. Dat kan gewoon niet. Het kan niet NNN zijn.
Dank voor het bellen, Johan. Rabi, ik hoor meerdere ondernemers die dus bellen, die bedrijven hebben, die zeggen ik moet van hot naar her, want ik heb klussen op allerlei plekken. Moeten we een soort van compensatiepakketten gaan opbouwen voor ondernemers die wel moeten rijden of iets dergelijks? Gaan we die kant dan op?
Ja. Ja, ik denk een van de dingen die je zou kunnen doen, als we toch gaan invoeren, is het volledig te laten te kunnen afschrijven op de balansen van de ondernemers. Dat zou bijvoorbeeld een heel mooi kunnen zijn.
Mm-hmm. Dat zou een oplossing. Heb jij er ideeën bij, Jan?
Ja, waarom doen we zo moeilijk, joh?
Doe het gewoon niet, zeg jij.
Nou ja, we doen het zo moeilijk, omdat ik heb hier een rapportje van het CBS voor mijn neus. 80% van de Nederlandse kilometers die gereden worden zijn voor rekening van particulieren. Dus maar 20% wordt de kilometers die gereden zijn, worden zakelijk gereden.
Dus waarom moet je die 80% particulieren, die voor een deel natuurlijk ook voor hun werk bezig zijn, maar over het algemeen naar een voetbalvereniging of Tante Marie in Groningen rijden, waarom moet je die hiermee bestraffen? En dat bedoel ik eigenlijk met de opmerking van waarom doen we zo moeilijk? Laten we die bijtelling gaan variabiliseren. Hoeven de rest van Nederland niet lastig te vallen. Die mensen die een bijtelling hebben, die hebben de auto van de baas gekregen. En als die vergoeding die ze moeten betalen per privé gereden kilometer precies bereikt wat we allemaal willen bereiken in Nederland, zonder de anderen daarmee lastig te vallen of de kosten op te drijven of moeilijke compensatieregelingen te verzinnen, dan is dat toch het ei van Columbus. Ik begrijp het niet dat we weer zo moeilijk teruggrijpen naar het verleden.
Jan, tot slot van het half uur nog even. Hier wordt dus al zeker 20 jaar over gepraat, langer. We gaan het dan invoeren als het allemaal gaat gebeuren over 8 jaar. Denk je dat het er gaat komen zoals het er vandaag in de Telegraaf staat? Of zal dit nog een heel lastig traject gaan worden?
Wat ons betreft wordt het een heel lastig traject.
Ja, dat snap ik, maar wat verwacht je?
Ik verwacht dat de nuchterheid gaat toeslaan, ook in Den Haag. En dat we gewoon naar een nuchtere oplossing kijken voor de problemen waar we voor gesteld zijn. En dat betekent ook dat we niet zo'n botte bijlmethode als die vergoeding per gereden kilometer moeten gaan introduceren. Mm-hmm. Gekke werk.
Dank voor jouw reactie, Jan van Delft van de Vereniging Zakelijke Rijders. Ons breekijzer vandaag: rekeningrijden is een straf voor hardwerkend Nederland. Je kunt reageren via onze Instagram-pagina. Dat kan de hele dag nog. Daar is op dit moment 63% het eens met die stelling. Maar als je dat wil beïnvloeden, dan kan je dus naar Instagram. Zoek daar op BNR en dan kan je stemmen. Zometeen gaan we praten met mijn twee panelleden, gaan we verder praten met Vreen Lee en met Rabi over het nieuws van de dag, over de boeren. Daar gaat de Tweede Kamer vanavond over vergaderen. En er is genoeg over te melden. Zo willen ze, geloof ik, aanstaande maandag sommige boeren een oproep om het land plat te gaan leggen. En we hebben het over...
Tik, je bent koning Toto.
Maar joh, je denkt niet dat ik dat ding opzet, hè?
Ah joh, leuk man. Keep je erbij.
Bij Toto pak ik de beste wetjes op.
En dit is vanaf vandaag voorbij. BN'ers en oud-voetballers mogen vanaf vandaag niet meer hun naam en faam inzetten om jou een gokje te laten wagen. Zometeen bij BNR Brecht.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Iwan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Rabi Safi, oprichter van De Belegger. Te vinden onder andere op Instagram en YouTube. En Vreemdeling Stadelmeijer. Zij is van She Consult. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat begint dan toch even bij de boerenprotesten. Daar beginnen we eigenlijk al sinds begin deze week ongeveer elke dag mee. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer vergaderd over die boerenprotesten. Hoe moet dit nu verder? Wie moet er wat doen? Wat gaat te ver? Wat gaat niet te ver? Ja, Vreemdeling, ik hoor jou ook diep zuchten. Zucht zelf ook diep. Vergaderen in de Tweede Kamer is natuurlijk aardig. Gaan we allemaal heel erg boos tegen elkaar gillen. En dan, wat komt daar dan uit? Ja.
Geen idee, maar ik denk wel dat er iets moet gebeuren. Want dat kan natuurlijk gewoon niet. He, dat al die acties van de boeren waarmee ze het land gedeeltelijk of helemaal plat gooien. Waarbij ze minister lastig vallen, dingen in de fik steken, bomen omhakken. Ik vind het echt van de zotte. Ik vind het echt gewoon niet kunnen. Ik heb daar totaal geen begrip voor.
Nee.
En ik begrijp dat het moeilijk is. Ik begrijp dat het heel vervelend is als je aanziet komen dat je het bedrijf wat al generaties misschien in de familie is, wat jouw broodwinning is, waar je in geïnvesteerd hebt, dat misschien moet stoppen. Dat is het leven. Dat is het leven van een ondernemer. Soms dan ga je failliet onder omstandigheden waar je niks aan kan doen.
Maar die boeren zeggen dan, wij hebben geen perspectief. Je kan moeilijk zeggen, je moet erbij stoppen en zoek het daar nou zelf maar uit.
Maar dat gebeurt zoveel ondernemers. Dat is bij het familiebedrijf van mijn vader, mijn opa ook gebeurd. Daar was ook op een gegeven moment geen perspectief meer. Ja, dan moet je stoppen. Ja, dat is heel erg. Dat is heel erg verdrietig. That's life. En dat geldt trouwens ook voor mensen die in loondienst zijn. Soms dan houdt dat op. Soms dan word je ontslagen. Ja, dat is heel verdrietig. Dat is heel erg als dat gebeurt. Maar dit met de boeren, die stikstofcrisis, dat weten we al jaren. Dat weten we al zo lang.
Zijn we dan een beetje te gevoelig met z'n allen geworden of zo? Dat we gelijk de barricade op gaan moet je natuurlijk doen. Maar op welke manier?
Ja, ik snap het wel. Mm. Maar we hebben ook een beetje zitten slapen met z'n allen. Ook de boeren. Dit zie je al zo lang aankomen. Dit weten we al 20 jaar. Waarom komen we dan nu pas in actie?
Ja.
Dat is de overheid, maar dat zijn ook de boeren zelf. En er zijn gelukkig ook een heleboel boeren die het goed doen, hè? Die over zijn gegaan naar. Die overgegaan zijn naar biologische, biologisch boeren enzovoorts. Hè? Maar ja,
Ja.
Dan denk ik wel duidelijk.
Ja, ik had wel een idee wat jij ervan vindt. Rabi, Vreemdeling zegt er moet iets gebeuren. Daar is eigenlijk iedereen het wel mee eens. Alleen, wat moet er gebeuren? Heb jij er ideeën bij? Hoe kunnen we deze ontsporende demonstraties het hoofd bieden op een manier die recht doet aan iedereen?
Ja. Ik denk, allereerst, de meerderheid van de boeren die doen het gewoon netjes. Mm-hmm. Weet je wel. Er is een heel klein gedeelte die zich zo extreem gedraagt dat ze bijna de huis van de minister in de fik steken.
Ja.
En dat is iets wat gewoon niet acceptabel is. Dus ook als je kijkt naar de partij Boerenburgerbeweging. Er is wel duidelijk een stem in de Tweede Kamer voor boeren. En die wordt ook volgens mij wel redelijk serieus genomen op dit moment. Weet je. Maar er is toch een gedeelte die zich blijkbaar gewoon op dit moment niet gehoord voelt. En ik vind het op zich wel harde woorden wat je net zei over dat ondernemerschap is. En dat ze maar moeten accepteren dat ze geen brood meer op de plank kunnen leggen. Weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar kwaad over zijn. Dat ze daar boos over zijn.
Mm-hmm.
Maar dit is niet een manier om dingen voor elkaar te krijgen.
Nee.
Weet je wel? En dat moet denk ik iets duidelijker worden. Van hoe kunnen we naar die extreme meningen luisteren. En ervan leren van wat willen zij nou eigenlijk.
Ja, maar daar zit toch ook een taak voor in communicatie en in aanpak nu. Want blijkbaar is het idee dat ongeveer iedereen gesloten wordt, wel, dat gaat natuurlijk nog niet gebeuren.
Nee. Ja, kijk, we leven uiteindelijk in een klein stuk land. Hè? Ja. En als je kijkt naar hoeveel kippen en koeien en dat soort dingen, er zijn meer dan mensen, in ieder geval meer dan. Volgens mij waren er 100 miljoen kippen. Als je dat vergelijkt tegenover het aantal mensen dat in Nederland woont. Ja, dat zijn toch best wel forse cijfers. Weet je? Dat moet gewoon omlaag. Maar hoe we dat gaan regelen, dat kan je gewoon heel netjes en respectvol met elkaar regelen. In plaats van dat je huis in de fik steekt.
Ja, dat lijkt me.
En wij zijn de grootste exporteur van vlees. in de EU. Mm-hmm. 85% is voor de export. Daar kan je natuurlijk ook vraagtekens bij stellen. Of dat nou een product is waar je als heel klein land, wat zo belast is, of je dat nog wil voor de toekomst.
Ja, maar ja, kan je dan tegen inderdaad gezinnen zeggen, oh ja, dat willen wij niet meer. Dus succes, we nemen uw land af, we gaan daar huizen neerzetten en u zoekt maar even een nieuwe baan.
Nee, je hoeft niet daar zijn compensatie.
Ja, zeg maar. Nou, daar zijn compensatieregelingen voor. Dus ja.
Ja, maar ja, met geld maak je het niet goed op mensen. Ja.
Nee, maar goed. Het is niet zo dat je, omdat ik vind het een rare redenering. Omdat iets al heel lang in jouw familie is, heb jij er dus recht op om dat dan ook te hebben. Alsof dat een soort onvervreemdbaar mensenrecht is of zo. Dat is natuurlijk niet waar. Dat is ja.
Rabi?
Ja, het is geen mensenrecht, maar ik kan me heel goed de woede voorstellen dat iets wat generaties lang wordt gedaan, en dat in één keer van je af te lijkt te worden gepakt. Zoals je zegt, hè, dat is zomaar dingen in mensenlevens gaan veranderen. Ik denk dat we gewoon een gesprek moeten voeren van hoe boeren dat zelf zien. Uiteindelijk is het een probleem van de gemeenschap en niet een probleem van de boeren of het probleem van de overheid. Het is gewoon een probleem van ons allemaal in Nederland. Weet je? En de vraag is, hoe zien boeren dit zelf opgelost? En als er goede manieren zijn om dat te doen, dan kunnen we daar gewoon naar luisteren.
Ja, en dan moeten we toch dat gesprek maar aangaan.
Maar kijk, vroeger had je fotowinkels. Daar kon je fotorolletjes laten ontwikkelen.
Zeker.
Weet je, dan ging je met zo'n ding. Die zijn er bijna niet meer.
Dat is waar.
Je had van die copyshops, die heb je ook bijna niet meer. De wereld verandert. En daarin moet je meegaan. En dat geldt voor de boeren ook. Een heleboel boeren doen dat, maar ook een heleboel boeren doen dat niet. En nu heb je een klein groepje boeren wat ontzettend hard schreeuwt en wat het hele land plat gooit. En voor dreigende situaties zorgt. Nou, ik vind dat gewoon echt niet kan.
Nee, maar het verschil met die copyshops en met die fotowinkels is natuurlijk wel dat daar de overheid niet na een tijdje gezegd heeft, u mag minder analoge foto's gaan maken, u moet digitale foto's maken. Dat zijn een soort marktomstandigheden. En nu zit er een deel dwang achter.
Maar dit is in feite ook een marktomstandigheid, want dit is stikstof. Ja. Dit is dat er wordt gezegd van, joh, we kunnen dit niet langer zo doen. Het moet anders. Nou, de consument reageert niet, dus pakt de overheid dat over. Maar als wij met z'n allen zouden besluiten om minder vlees te gaan eten, dan schiet het ook een hoop op.
Ja. Tot slot eventjes. Er zijn ook allerlei verhalen weer over, vandaag geloof ik, lokale boerendemonstraties die op de planning staan. Bijvoorbeeld in Emmen en Hollands Kroon. Maar ook voor de komende dagen. Er gaan oproepen rond in Telegram-groepen om maandag het land op slot te gooien. Nederland plat. En dan moet er gebeuren? Eens kijken. Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam, Die Heek Airport, de Rotterdamse havens. Alle distributiecentra voor levensmiddelen en alle grote vervuilers van Nederland moeten worden geblokkeerd.
Nou, echt belachelijk. Echt.
Ja. Dus, dat moeten we maar niet gaan doen, dus blijkbaar. En wat moeten we daartegen doen? Voor die tijd toch maar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld de supermarktkoepel, CBL. Die roept het kabinet nadrukkelijk op om tot een oplossing te komen. Die noemt ook die dreigingen richting distributiecentra onacceptabel. Dus het kabinet moet daar iets aan gaan doen vanavond?
Ja, ik denk dat je, zolang mensen gewoon respectvol en netjes kunnen demonstreren, moet dat gewoon kunnen. Maar als je een halve land platlegt en je steekt huis in de fik en dat soort zaken, dat is gewoon belachelijk. Daar hoeven we niet eens discussies over te voeren. Dat moet gewoon niet kunnen. En wie daar ook dat wat tegen doet, of dat via de politie moet, via de of wat dan ook, ja, dat moet gewoon gaan gebeuren. Dat accepteren we gewoon niet in Nederland.
Alright. Heel goed.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR breekt.
Gaan even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws zelf. Frenelie, jij had een verhaal meegenomen over de levensverwachting van optimistische vrouwen. Laat me raden, die is hoger.
die.
Of lager.
VD. Ja, research laat zien dat optimisme je leven verlengt. En in de schattingen loopt dit op tot wel 25% langer en gezonder leven.
Mm-hmm.
Dus als je optimistisch bent, en dat onderzoek is gedaan onder vrouwen, maar vergelijkbaar onderzoek laat zien dat dat ook voor mannen geldt. Kijk, optimisme is een instelling waarmee je ervan uitgaat dat dingen goed uitpakken. Dat het goed komt. Ja. En dat je daar zelf een rol in hebt. Dat je aan het stuur staat. Zeg je dan, ja, maar optimisme, dat is toch een karaktertrek. Je bent optimistisch of je bent nou eenmaal een pessimist en dat kan je niet veranderen. Maar dat is niet zo. Want als jij aan het stuur staat, ongeacht van wat er allemaal gebeurt in je leven, hè, of de overheid nou zegt dat je je boerderij moet sluiten of wat dan ook, ongeacht van wat er gebeurt in je leven, en je hebt het gevoel dat je wat kunt sturen, dat je de goede kant op kunt bewegen, mm-hmm. dan ben je optimistisch. En de uitweg uit pessimisme is dus dan het stuur pakken, hè, de regie nemen. Ongeacht de omstandigheden, daar zo goed mogelijk op reageren en anticiperen. En dan is je gevoel van machteloosheid weg, voel je je minder slachtoffer en kun je het beste van maken. En dat geeft dan weer hoop. Nou, wat wij in onze ziekenhuis coachpraktijk vaak zien is dat bij vrouwen dingen overkomen, zoals dat iedereen nare dingen overkomen. Ja. En dat ze dan het stuur kwijtgeraakt zijn. Hè? Dat anderen dan voor hen bepalen. En dat kan komen omdat ze bijvoorbeeld in een hele masculine omgeving werken, waar ze de weg kwijtraken. Ja. Of dat ze een paar kinderen hebben gekregen en alle taken die daarbij horen. Kortom, in een vrouwenleven kunnen nogal wat dingen gebeuren waardoor je de macht over het stuur verliest. En daar word je pessimistisch van, leef je ongezonder en korter. En wat wij doen is, we helpen ze om het stuur weer te pakken, om de regie te nemen. En dat is niet altijd even makkelijk, hè? Want
dat lijkt me
maar goed,
niet.
Dat lukt uiteindelijk altijd wel. En dan zijn ze weer optimistisch. Weet je, eigenlijk leveren wij gewoon optimistische vrouwen af.
Ja. Het is een misverstand om te denken dat mensen inderdaad positief ingesteld zijn of juist negatief ingesteld zijn en dat je daar niks aan kan doen.
Precies.
Je kan dat trainen of precies. Oefenen of omdenken.
En de clue zit hem in dat je de regie neemt. Dat je het stuur pakt. Huh. Dat je zelf zegt van, nou, het is nou eenmaal vervelend wat er gebeurd is, of verdrietig of oneerlijk of wat dan ook. Weet je, hè? Sommige dingen zijn ook heel erg oneerlijk.
Die mm-hmm. Bijvoorbeeld als je boerderij gesloten wordt.
Ja, maar dat is nou eenmaal zo. Dat in ieder leven gebeuren oneerlijke dingen. Neem de regie. Kijk hoe je daar dan toch het beste van kan maken. En dan verandert je instelling. Dan word je positiever, optimistischer. En dan word je uiteindelijk gelukkiger en leef je langer.
Ja.
Nou,
heb je daar externe coaching bij nodig? Want dan wordt het weer een duur grapje. Of kan je dat ook zelf een beetje oefenen?
Ik denk dat heel veel mensen dat zelf kunnen. Maar soms is dat echt wel moeilijk. Mm-hmm. En dan kan het helpen om een goede coach te hebben. Dus eigenlijk met een goede coach leef je langer.
Nou, het factuurtje voor de reclame komt eraan. Oké, we gaan even kijken waar trending is op de socials. Hashtag Van Rijthoven is trending. Tim van Rijthoven staat als eerste Nederlander sinds 2013 in de derde ronde van Wimbledon. Zijn voorganger, Igor Seisling, dat was zijn eigen coach. Van Rijthoven die sloeg zichzelf gisteren in 4 sets door de tweede ronde heen. Morgen neemt hij het op tegen de nummer 26 van de wereld. Bovenaan het lijstje nog steeds. Dat is hartstikke mooi nieuws. Ik denk een hele positieve man, daardoor heeft hij dat kunnen bereiken. Bovenaan de lijstje staat nog steeds de bekende hashtag zoals hashtag boerenprotest, hashtag boerenopstand, hashtag terreurtrekkers, hashtag trekkerterroristen. Allemaal te vinden daar. Waarschijnlijk houden de protesten ook de komende dagen dus nog aan. En ook trending is hashtag Umberto. Want hij is in zijn talkshow een beetje boos geworden op een akkerbouwer. Die zei toen het volgende.
Het is heel jammer dat die hele kleine groep hier eigenlijk een kwartier besproken
wordt. Ja, maar wat wil je als je een militie bedreigt?
Met alle respect, de media is sensatiebelust.
Ja, het is trouwens de media zijn. Umberto zei toen dit.
Er was strafbare feiten onderzocht op dit moment. Poging tot doodslag.
Klopt.
En werkelijk, de media is de schuld.
Roberto vindt van niet, deze akkerbouwer vindt van wel. Dat wil ik nog even kort met jullie nabespreken. Want we hebben het inderdaad nu over een klein aandeel boeren die uit de hand loopt, dreigt te lopen. En dat doet en naar huizen toe gaat en snelwegen blokkeren. Maar de meeste boeren doen het natuurlijk niet. En die voeren misschien wel op een fatsoenlijke manier protest. En ja, nu zijn we toch ook wel een beetje met z'n allen bezig om de boeren overeenkamp te scheren. Want iedereen denkt van, joh, die klote boeren, blijven lekker, doen ze even normaal. Ook lullig, Rabi.
Ja. Ja, en de meerderheid. Dus kijk, wat je vaak ziet in de media zijn natuurlijk de alle extreemste gevallen. Mm-hmm. Dus extreme aan allerlei verschillende kanten. Maar de grote meerderheid, die zit toch in het midden, die hebben vaak hele goede ideeën die ze vaak niet uitspreken. En daar moeten we gewoon, zoals ik heel vaak zeg, naar luisteren. Van wat hebben zij te zeggen? Wat zien zij als een oplossing? Want degene die altijd extreems, iets extreems roepen, dat gaat voor heel veel mensen waarschijnlijk niet werken.
Nee. Hoe kunnen we ervoor zorgen, Vreneli, dat de redelijke middengroep wat beter gehoord wordt en dat die uitwassen misschien wat minder prominent in beeld komen?
Ja, misschien dat de media daar inderdaad wel een rol in heeft. Kijk, die middengroep is natuurlijk prima vertegenwoordigd. Er zijn allerlei belangenorganisaties. De Boerenbeweging, ja. Caroline van der Plas, die natuurlijk in de Tweede Kamer haar zegje regelmatig doet. En vindt dat ze dat goed doet. Dus die worden best gehoord. Alleen door deze protestacties van inderdaad zo'n klein groepje, zoals Rabi zegt, wordt het redelijke geluid overstemt. En dat is niet goed.
Nee.
Maar ja, aan de andere kant kun je ook niet tegen de media zeggen van jullie mogen niet meer berichten over dat de boeren ministers lastigvallen. Ja, ik bedoel, dat moet je natuurlijk toch ook brengen als ja, dan kan je niet doodzwijgen. Dat zou ook raar zijn. Nee. Dus dat is echt wel heel lastig. Ik denk toch dat je gewoon hard moet ingrijpen, of juridisch of met de politie. Maar dit soort dingen gewoon niet getolereerd worden.
Nee, maar misschien ook wel goed om als mediaconsument te denken als je dat soort beelden ziet. Dat je denkt van het zijn niet alle boeren die met een politieauto slopen en dergelijke. Sterker nog, de meeste niet gelukkig. Dan wil ik het toch even hebben over.
Ja. Jij bent eindelijk een koning van recht voor.
Want BN'ers en oud-beroepssporters mogen vanaf vandaag niet meer hun
kopje gebruiken
in gokreclames. Het is de eerste keer dat er een aanpassing komt aan de regulering van de gokmarkt sinds de opening ervan in oktober van het afgelopen jaar. En daarna hebben we allerlei reclames gezien. Met daarin te noemen Wesley Sneijder, Wim Kieft, Andy van der Meijden, Sjaak Zwart, Jack van Gelder, Hans Klok, Ellie Lust en Kim Veenstra. Die mogen dus niet meer figureren in reclames voor sportweddenschappen, online gokken, maar ook bijvoorbeeld casino's niet meer. Rabi, BN'ers in reclames. Blijkbaar werkt dat heel erg goed. Dat mag niet meer. Denk jij dat die reclames daardoor een stuk minder aantrekkelijk worden?
Ik mag hopen van wel, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die gediteerd uit dit soort verhalen komen. En wat mij betreft mag je daar ook nog eens een verbod op crypto-reclame overheen gooien, want een Wesley Sneijder en veel voetballers en mensen die met voetbal gemengd zijn, dat zijn ook precies dezelfde mensen die regelmatig allerlei verschillende wanpraktijken binnen de crypto-wereld voor elkaar krijgen op een of andere manier.
Ja, dus. Ja, op een of andere manier, want hoe verklaar je dat? Want als ik Ellie Lust in een reclame zie bij Holland Casino, denk ik, oh ja, daar heb je die politiemevrouw en die is nu een soort commerciële afslag ingeslagen en staat nu gokken aan te kondigen.
Ik denk dat er verschillende BN'ers zijn. Dus BN'ers die om hun imago geven en BN'ers die denk je, zolang ik er heel snel geld mee verdien, maakt het er geen bal uit. Want ik verdien er nu 20 miljoen mee en voor de rest van mijn leven zit ik goed, weet je wel. Die twee BN'ers heb je. En degene die gokreclame, crypto's en dat soort omzet promoten. Ja, goed dat daar vlot op komt. Ik denk dat die in die tweede categorie wel behoren.
Ja. Vreneli, zou je zeggen misschien überhaupt reclames voor gokwebsites en dergelijke, om dat nog verder aan banden te leggen? Want je wordt er online op tv, op de radio helemaal naar kapot gegooid.
Ja. Lijkt me een goed plan.
Beetje zoals met roken, dat je kijkt, dat lijstje
zet. De overheid heeft natuurlijk wel boter op zijn hoofd. Hè? We hebben Holland Casino, waar de overheid flink aan verdient.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk ook heel raar.
Mm.
Heel raar dat we dat überhaupt hebben, dat we dat überhaupt faciliteren. En dan nu met dat online gokken, dan wordt er als argument gezegd van ja, dat online gokken, dat gaan we nu reguleren en dat gaan we allemaal goed controleren, met allemaal dingen omgeven, zodat enzovoort. Want je kunt op internet ook allerlei illegale goksites en zo, en dan gaan mensen daar dan niet naartoe.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk een kul argument, want met datzelfde argument kan je dan zeggen van nou ja, weet je, kinderporn nou is ook te vinden op internet. Dus nou ja, hè, dan gaan wij maar als overheid kinderporno faciliteren. Ga je ook niet doen.
Nee.
Dus ik vind überhaupt een heel raar gegeven dat de Nederlandse overheid gokken
faciliteert door Holland Casino, maar dan nu wel weer bijvoorbeeld een deel van de reclame daarvoor. Dus je bent en dan ook, hè, de Holland Casino heeft ook een doelstelling, want je mag, je moet ervoor zorgen dat mensen er niet verslaafd aan raken. Dus het is toch een beetje dubbel allemaal. Ik hoorde tot slot Rabi nog even zeggen. Nou, wat wil je daarop zeggen, Rabi?
Ja, ik denk gokken met kinderporno vergelijken is toch wel
gevaarlijk. Gaat soms een beetje, soms gaat Vreneli een beetje uit de bocht. Het is eigenlijk een soort boerin wat dat betreft. Ja?
Dat is denk ik wel gevaarlijk. Maar ik denk het grootste. Kijk, mensen zullen uiteindelijk onderaan de streep gokken als ze dat willen doen. Als ze dat echt heel graag willen doen, zijn ze doodverslaafd aan. Die zullen dat ontzettend doen. En dat faciliteren als overheid is denk ik prima. Maar als Wesley Snijder, iemand die misschien wel tientallen duizenden, honderden duizenden jongeren die heel erg en naar hem opkijken om zijn voetbalkwaliteiten, als die gokreclames gaat maken en heel veel jongeren daar aan meesleept, dat is iets wat we gewoon niet moeten willen.
Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Rabi Safi van De Belegger en Vreneli Staandelmeijer van She Consult. Morgen is BNR Breekt er weer. Dan met Kees Dorrestein, denk ik zomaar. Weet niet, misschien morgen om 11 uur wel. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.